De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Korinthe 4 vers 7. Waar de apostel Paulus 3 vragen stelt. Want wie onderscheidt u? En de tweede vraag. En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En de derde vraag. En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Gemeente, het is dankdag en ook oudjaar. En aangezien ik vanmorgen niet preekte, je hebt wel een dankdagpreek gehoord overigens, hè, maar aangezien ik zelf niet preekte, heb ik toch een tekst gezocht die bij beide aansluit, bij dankdag en bij oudjaar. En toen kwam ik uit op deze tekst uit 1 Korinthe 4. Een geschikte tekst om daar de balans mee op te maken. Dat doen veel mensen aan het eind van het jaar, dan maken ze de balans op, zakelijk. Maar ook persoonlijk moeten we de balans opmaken. En 1 Korinthe 4 vers 7 is daar best een geschikte tekst voor, om de balans eens op te maken. Paulus is in dit hoofdstuk bezig de Korintiërs de les te lezen. Hij is aan het vermanen. Niet om hen te schande te maken, dat is zijn bedoeling niet. Maar hij wil ze wel terecht brengen. En dat doet hij op een scherpe manier. Tegelijk ook op een liefdevolle manier. Scherp en liefdevol kan heel gemakkelijk samengaan. Paulus zegt, al had gij 10.000 leermeesters, gij hebt maar één vader. En dat ben ik, want ik heb u door het evangelie geteeld. Hoe scherp die ook is, het is een scherpe vader, die apostel Paulus. De gemeente van Korinthe was immers door zijn arbeid ontstaan. En dan heb je natuurlijk als apostel, heb je sowieso recht van spreken. Want apostelschap is niet aan één plaatselijke gemeente gebonden. Dus Paulus had recht van spreken over de hele kerk. Samen met andere apostelen natuurlijk. Maar nu was het dus ook zo dat deze gemeente door zijn arbeid was ontstaan. En ja, hoe was dat nou gekomen dan? Nou, hij was op zijn tweede zendingsreis in Griekenland aangekomen, hè? Dat weet u wel. Filippi, Berea, Athene, Areopagus. En van Athene 100 kilometer naar het westen toe, op de Peloponnesos, het schiereiland, Achaïe heette dat destijds. Daar ligt de stad Korinthe, zo'n 100 kilometer van Athene vandaan. Kleine 100 kilometer. En daar had Paulus het evangelie verkondigd in de synagoge. Hij had er ook veel meegemaakt, want de mensen in de synagoge, de joden in de synagoge, die kwamen behoorlijk tegen hem in verzet. Veel meegemaakt. Hij werd zelfs voor de stadhouder gebracht, Gallio, die zich geen van deze dingen aantrok, want die wilde helemaal niet oordelen tussen de joden en Paulus. Dat waren godsdienstige zaken, zei hij, daar bemoei ik me niet mee. Dus veel meegemaakt, Paulus. Maar hij was er ook zeer vertroost door de Heere, want de Heere had tegen Paulus gezegd, Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Veel volk. Ja, dat anderhalf jaar heeft hij er gewerkt. Hè. Er is maar één plaats waar Paulus langer gewerkt heeft dan in Korinthe, dat is namelijk in Efeze. Daar is hij 3 jaar geweest. Lang voor een apostel hoor. Een apostel is een rondtrekkende gezond. Hè. Als hij 3 jaar blijft, is dat zeer lang. In Korinthe waren het 18 maanden. Met zegen en vrucht, er was een christelijke gemeente ontstaan. De Heer had zijn woord gehouden. Ik heb veel volk in deze stad. En hij had als een wijs bouwmeester daar het fundament gelegd. Het welk is, wat is het fundament der kerk? Christus Jezus. Nou, dat weet u als het goed is. Het fundament is Christus Jezus. Hij was een uitdeler geweest van de verborgenheden Gods. Van de verborgenheden van het geloof. En dan wordt er in de uitdeler, in de huismeester. De uitdeler, dat is degene die het personeel in het huis alles toedeelt wat hij toe moet delen. Daar wordt in vereist dat hij getrouw is. Nou, dat is Paulus geweest. Paulus is daar zeer getrouw geweest in de arbeid in Korinthe. Maar waarom moet hij dan nou in zijn brief zo scherp van leer trekken? Zo vermanen? Nou, lieve mensen, het spreekwoord zegt, als de kat van huis is, dansen de muizen. Je kent dat wel, hè? En zo was het in Korinthe ook gegaan. Paulus was vertrokken. Toen kwamen er andere snuiters opzetten, die wisten het allemaal veel beter dan de mensen. Niet allemaal. Er was ook nog wel een deel dat wel van Paulus hield, ook al was hij weg. Juist omdat hij weg was, hielden ze hem van hem. Dat kan dus ook, hè? Maar, en er was ook nog wel een trouwe arbeider in Korinthe. Apollos heette die. Ja, die was er ook nog. Daar kon Paulus het wel goed mee vinden op zichzelf. Maar er waren ook van die snuiters. Die dachten dat ze de mensen met meeslepende woorden moesten meetrekken. En die wisten het allemaal zo prachtig te vertellen. De een maakte het dan mooier dan de ander. Maar het was niet het evangelie van het kruis. Het was niet Jezus Christus en die gekruisigd. Zij gingen pronken met hun gaven, hun retorische gaven, hun sprekersgaven. Daar wilden ze mee pronken en ze wilden allemaal handklap, hè, allemaal gevierde man wezen, toegejuicht worden. Hè, dat wilden ze allemaal. Ze wilden allemaal de beste zijn. En de meeste zijn, ze waren opgeblazen, de een tegen de ander. En dan gaat het niet goed, hè? Dan gaat het niet goed in de kerk. Valse leer, slechte levenswijze, wangedrag bij het avondmaal. Oneenigheid in de gemeentevergaderingen, in de huizen waar men samenkwam. Want de een wist het nogal beter dan de ander. En iedereen wilde het woord voeren en pronken met zijn gaven. Zo ging dat allemaal in Korinthe toe. Als wij zo'n gemeente in de kerk zouden hebben nu, zoals de gemeente van Korinthe na Paulus vertrek geworden is, dan zouden we zeggen, daar moeten de commissies van de kerk naartoe. Wij zouden dat een gemeente in herstel maken. He, dat gebeurt wel eens als er in gemeente zoveel problemen zijn gerezen dat het niet meer loopt, niet meer gaat, niet meer kan. Dan wordt zo'n gemeente tot gemeente in herstel benoemd. En ja, dat staat ook in onze kerkorde dat dat kan. En dan probeert men het toch weer recht te krijgen. Nou, Korinthe was ook echt een gemeente in herstel geworden. Want er vertrok zich daar een rampscenario. En Paulus had ervan gehoord. Hij was in Macedonië. Hij was inmiddels op zijn derde zendingsreis. En hij schrijft dan deze brief. Jullie weten wat je aan mij hebt, zegt hij. Iedereen moet mij houden voor een helper, een dienstknecht, een helper van Jezus Christus. Hij staat er voor het helpen. En zo'n uitdeler van de verborgenheden van het geloof. En er wordt alleen maar van zo'n helper en van zo'n uitdeler verwacht dat hij getrouw zal zijn. Daar herinneren de apostels nog wel eventjes aan. Meer hoef je van een dienaar niet te verwachten dan dat hij getrouw zal zijn. Dat is ook tot de dag van vandaag is dat het geval. En je moet trouw zijn aan het zuivere woord der waarheid. En je moet trouw zijn aan het volk waar de Heere je over heeft gesteld. En toch waren er mensen in Korinthe die meenden dat ze Paulus van alles en nog wat konden aanwrijven en hem overal van konden beschuldigen. Hij was een slapjanus, hij was een man die geen voorkomen had. Als je hem zag, dan zeg je, wat een nietig ventje. Hij kon niet goed uit zijn woorden komen, enzovoort, enzovoort. Hij was eenzijdig in zijn opvattingen. Er was toch geen man om aan te zien. Dat werd allemaal van hem verteld. En wat schrijft Paulus daar nou over? Hij zegt, dat kan me helemaal niks schelen. Wat jullie van me zeggen verder. Het gaat erom dat ik getrouw ben. En wat jullie verder allemaal van mij zeggen, kan me helemaal niets schelen. Het zou mij zeggen, tegenwoordig een worst wezen. Wat jullie allemaal van mij zeggen. Want er is er uiteindelijk maar één die mij oordeelt. En ik weet in mijn geweten dat ik een getrouwe dienstknecht ben geweest van het evangelie. Een uitdeler van de verborgenheden Gods die getrouw mocht zijn. Niet dat ik daardoor rechtvaardig voor God ben. Nee, want je wordt niet rechtvaardig voor God, ook als dominee niet. Als je een trouwe dienstknecht bent, dan ben je nog niet rechtvaardig voor God. Dat bestaat niet in jouw trouwe dienst en de rechtvaardigheid waarmee je voor God kunt bestaan. Hè. Daarmee ben ik dus nog niet gerechtvaardigd. Daar moet ik Christus voor hebben. Ja, dat is Paulus als geen ander. Hè. Die gerechtigheid van Christus, die toegerekende gerechtigheid, die moet je hebben. En je kunt het met je ambtelijke dienst niet doen. Daar kun je de zaligheid niet mee verwerven. Maar verder zegt hij, het is de Heere die uiteindelijk over mij het oordeel zal vellen en over alle dienstknechten het oordeel zal vellen. En die zal aan het licht brengen wat allemaal verborgen lag. En dat zegt hij, dat hebben Apollos, hè. Apollos was een getrouwe dienstknecht in Korinthe. Dat hebben Apollos en ik nou op onszelf toegepast. En ook nog de dingen die in vers 7 worden gezegd. Hè? Deze dingen, in vers 6. Hè? Deze dingen, broeders. Deze dingen zijn de voorgaande dingen. De dingen die hij gezegd heeft. Hè? Die u mij oordeelt is de Heer. En jullie oordeel doet er mij niet toe. Dat hebben wij op onszelf toegepast. Maar ook de dingen die komen in vers 7. Hè? Die drie vragen die Paulus gaat stellen. Die hebben wij op onszelf toegepast. En als jullie nou goed naar ons kijken, zegt de apostel, hoe wij dat op onszelf hebben toegepast, dan kunnen jullie zien en daaruit leren dat je niet moet denken hetgeen meer dan hetgeen de schrift zegt. Hè? Dat je van jezelf nooit meer moet denken dan de schrift zegt. En wat zegt de schrift? De schrift zegt dat wij ellendige zondaren zijn. En niet meer dan dat. Dat zegt de schrift. En je moet niet van jezelf meer denken dan wat geschreven staat. De schrift wijst ons aan als zondaar voor God. Niet een beetje zondaar, maar heel erg zondaar. Je moet niet van iemand iets denken, ook van Paulus en Apollos niet, boven hetgeen er geschreven staat. En je moet vooral ook niet van jezelf meer denken. Dat kunnen jullie aan ons leren, we hebben het op onszelf toegepast. En dan word je ervoor bewaard dat de een opgeblazen wordt. Hè, daar heb je het. De een opgeblazen wordt tegen de ander. En dat was in Korinthe volop aan de gang. Hè. De een wist het al beter dan de ander. De een had al meer gaven en pronkte daarmee. Pronkte met andermans veren. Andermans veren. En waarom met andermans veren? Nou, dat blijkt uit de drie vragen die Paulus in vers 7 stelt. En de eerste vraag is, wie onderscheid je? Als je al wat bent, professor in de theologie bijvoorbeeld, ben ik niet. Maar stel dat ik dat zou zijn. Als je al wat bent, ja. Wie heeft je dat dan gegeven? Wie heeft je dat dan gemaakt? Heb je jezelf onderscheiden daartoe? Als je in de kerk iets mag betekenen. Of in de staat, of in de maatschappij, of in het bedrijfsleven, of op een school, of net waar, hè, waar je iets betekenen mag. Heb je jezelf die onderscheiding gegeven? Wie onderscheid je nou eigenlijk? Wie maakt Paulus nou tot Paulus? Wie maakt Paulus nou tot apostel? Wie maakt Paulus nou tot helper van Jezus Christus? Wie maakt hem tot uitdeler van de verborgenheden des geloofs? Wie heeft Paulus dat gemaakt? Wie onderscheidde hem? Wie maakte Apollos tot een zo kundig man? Want hij was zeer kundig in de schriften, Apollos. Zeer kundig. Het was al opgevallen in Efeze. Door Aquila en Priscilla. Die hadden het aan hem gezien. Deze man is kundig. Sterk, krachtig in de schriften. En ze hadden hem dus naar Korinthe laten gaan. Dat was ook wel nodig daar in Korinthe. Maar wie had Apollos onderscheiden? Had Apollos zichzelf die eer aangematigd van zo'n geweldige leraar te zijn van het woord. Wie onderscheidt u in welke positie dan ook? Mensen die zichzelf onderscheiden deugen niet. We moeten zeggen, het is altijd de Heer die je onderscheidt. Als Hij je op een bepaalde plek plaatst, in de kerk of in de maatschappij, dan is Hij het die dat onderscheid aanbrengt. En dat heb je niet zelf gedaan. Dus je moet niet gaan roemen op dit ben ik en dat heb ik allemaal gepresteerd en dat heb ik allemaal gedaan en dat soort dingen. Hè. En ja, ik ben zo geleerd en zo. Nee, dat moet je allemaal niet doen. Apostel, dat moet je allemaal niet doen. Hè. Kijk eens naar wat Apollos en ik op onszelf hebben toegepast. En laten we ons daar ook niet op voorstaan. En dat moet ook niet. Dat past niet in het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God is degene die dient de voornaamste. Ben ik niet in het midden van u als één die dient? Hè? De discipelen van de Heer Jezus waren op een gegeven moment ook aan het bed vechten. Dat weet je wel. Hè? Wie toch hen de meeste zou zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Wie van hen? En de Heer Jezus zegt, een kindje is het meeste in het Koninkrijk van God. Wie onderscheidt? Wie heeft je tot iets groots en iets geweldigs gemaakt? Wie heeft je die gaven allemaal gegeven? Wie onderscheidt je? Doe je dat zelf? Denk je dat? Misschien. De Heere onderscheidt. De Heere roept deze en gene, ook weer tot het ambt, ook weer onder ons. En ook weer ambtsdragers geroepen en gekozen. De Heere doet dat. De Heere. Ja, middels de verkiezing van de mensen, ik weet het. Het is de Heere die bekwaam maakt en de Heere die deze hier stelt en die daar stelt. Ieder op zijn eigen plek. Maar we moeten ons niet erop laten voorstaan, de borst vooruit, hè. Wie onderscheidt u? Wie heeft u eigenlijk onderscheiden? God heeft het gedaan en jij niet. Als het goed is niet. En dan is het verkeerd. Tweede vraag. En wat hebt ge? Wat ge niet hebt ontvangen? Ja, gemeente. Dat is een vraag om diep over na te denken, ook op een oudjaarsdag. Dat geldt eigenlijk om alle gebieden. Dat geldt eigenlijk op alle gebieden in de volle breedte van het woord. Paulus bedoelt het hier wel in een bepaald kader, die situatie in die gemeente daar in Korinthe. En je moet het ook op de kerk, ook op de gemeente toepassen. Maar het geldt natuurlijk ook in feite heel veel breder. Dat voelt iedereen wel aan. Als je bijvoorbeeld rijkdommen hebt, hè, je bent rijk geworden. Ja, wat heb je nou eigenlijk dat je niet hebt ontvangen? Je hebt jezelf niet rijk gemaakt. Je hebt het eigenlijk allemaal maar gekregen. Gezondheid. Een gezin. Een lieve man of vrouw. Kinderen. Kleinkinderen. Allemaal maar gekregen. Gekregen. Goed. Een huis om in te wonen. Misschien wel een heel prachtig huis. Misschien wel een paleisje. Allemaal maar gekregen. Koning Willem-Alexander, hè? Nou die heeft het denk ik wel wat ruimer en breder dan de meeste van ons. Allemaal gekregen. Niks van zich erbij. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Het gaat ook van hem. allemaal gekregen. Zijn positie heeft hij gekregen. Maar ook al zijn bezittingen, zijn kundigheid om koning te kunnen zijn, allemaal gekregen. Ja, dat is waar. Dan moeten we er respect voor hebben. Zeker allemaal waar. Misschien soms ook wel eens wat minder respect. Helaas, soms, hè, soms moet je wel eens bedroefd zijn ook over ons koninklijk huis. Dat allemaal gekregen. Wat ze kunnen en hebben en doen. En dat geldt voor u als u een florerend bedrijf had in het afgelopen jaar. En misschien wel geweldig goede winsten hebt gemaakt. Resultaten in het zakenleven hebt geboekt. Dat geldt voor jou als je op school je examen deed in het afgelopen jaar. En geslaagd bent en daarna werk hebt gevonden. Of verder bent gaan studeren. Dan gaat het ook weer zo goed. Ja, van wie heb je dat allemaal? Dat verstand. Om verder te leren. Om wijsheid om te doen. Althans kennis. Van wie heb je dat allemaal gekregen? Van wie heb je dat? Dus eigenlijk alles wat tot ons komt, hè, in het dagelijks leven, laat het ons maar beseffen, lieve mensen. Want er zijn wel mensen die rijk zijn en zich erop laten voorstaan dat ze rijk zijn. Nou, dat gebeurt wel. Niet iedereen gelukkig die rijk is doet dat. Maar er zijn er wel die daarmee pronken. Die maar daarmee voor de dag willen komen. Dat is niet goed. Want je hebt het allemaal maar van één ontvangen. Wat heb je? Wat je niet ontvangen hebt, ook in de kerk. Het woord. De zegen uit het woord. In het afgelopen jaar. Dat je steeds weer in Gods huis mocht zijn. En de Bijbel open mocht staan op thuis. Dat God, ik hoop dat er hier de mensen zijn onder ons. Dat God tot je ziel is gekomen. Om het woord daar ook toe te passen door de Heilige Geest. Heb je het van jezelf? Heb je het van jezelf? Heb je dat zelf opgewekt? Dat er vruchten mochten zijn van bekering en van geloof. Dat er een stukje vernieuwing van het leven zichtbaar mocht worden bij je. Misschien nog maar klein, maar toch, het is er. Waar komt het allemaal vandaan? Waar komt het allemaal vandaan, niet waar? Wat hebt ge? Ook in geestelijk opzicht. Aan vertroostingen ontvangen, aan ervaringen meegemaakt. Die je ziel hebben verkwikt. Wat hebt ge dat gij niet hebt ontvangen? De gave om de schriften te vertolken. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Paulus zegt samen met Apollos, wij zijn niets. Hij die plant is niets. Hij die nat maakt is niets. Dat is niet veel, hè, niets. Niets. Het is God die de wasdom heeft. En zelfs de planten en nat maken, dat kon je niet eens van jezelf. Allemaal gekregen. Allemaal. Paulus zegt ergens verderop in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, dat hij overvloediger heeft gearbeid. Hij was de laatste van de apostel, hè? Een te laat geboren kindje eigenlijk, hè? Te laat geboren. Hij was de laatste van de apostelen, hè? Maar hij had overvloediger gearbeid dan allen, doch niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Doch niet ik, maar de genade Gods. Door de genade ben ik dat ik ben. Nog zo'n uitspraak van de apostel Paulus. En hij zegt ook nog op een andere plaats dat hij zelf niets is. Hoewel ik niets ben. Paulus was zich er zo diep van bewust, lieve mensen. Dat hij alles wat hij kon en alles wat hij deed en alles wat hij wist. Dat hij dat allemaal maar als een geschenk van de Heere had ontvangen. Dat waren ze daar in Korinthe, althans velen waren opgeblazen. Dat waren ze daar behoorlijk vergeten. En dat gaat fout, hè? Dat gaat fout. Dan krijg je hoogmoed en dan krijg je koude harten, hè? De een vecht tegen de ander en de een is jaloers op de ander en de een gaat met zijn ellebogen werken en de ander doet weer wat anders om naar voren te komen en zichzelf in het beeld te duwen. Hè? Nou ja, zo was dat daar in Korinthe, volop aan de gang. Het was een gemeente in herstel, zei ik al. Omdat de een de ander niet kon verdragen. Ieder wilde wat zijn en iedereen ook de meeste en de beste. En de grootste en de wijste en de kundigste. Hè? En ja, zo was het daar. En ze waren het vergeten. Dat ze alles maar ontvangen hadden. Kijk nou maar even naar Apollos en naar mij, zegt Paulus. Dan kun je leren dat je niet gevoelen moet buiten hetgeen er geschreven staat. Want het staat er geschreven. Er staat geschreven dat we niet zijn. Omdat je niet de een tegen de ander hoogmoedig wordt en opgeblazen wordt. Want daar komt allemaal narigheid van. En dat is waar. Dat is tot de dag van vandaag toe. In veel kerken, hè, waar problemen ontstaan en twistingen. Dan komt het allemaal vaak van de hete hoofden en de koude harten vandaan. Niet waar? Ja, zeker wel. En de een weet het nogal beter dan dat de andere weet. Maar het zuivere woord en waarheid, dat legt nogal eens een keer het loodje. En dat was helaas waar in Korinthe ook gebeurt. Mogen God het verhoeden dat het ooit bij ons ook zou gebeuren. Hè? Mogen God dat verhoeden. Dus drie vragen. Wie onderscheidt u? Wie heeft nou het onderscheid tussen de een en de ander aangebracht? Als er al onderscheid is. Wie heeft het aangebracht? Jezelf? Nee dus. Wat hebt gij dat je niet ontvangen hebt? Ja, trek het maar in de breedste zin van het woord. Alles wat je hebt. Kijk het maar naar, hoor. Alles wat je hebt. Financieel, zakelijk. Wat positie betreft in kerk of maatschappij of net waar. Geestelijk gezien. Allemaal ontvangen. En als je het nou ontvangen hebt, wat roept je dan? Derde vraag. Alsof je het niet ontvangen had, zegt de apostel. Waarom ga je er dan in vredesnaam zo prat op? Alsof je het niet ontvangen had. In die derde vraag proeven wij een stukje irritatie bij de apostel Paulus. En dat is duidelijk ook in dit hoofdstuk wel aanwezig. Een stukje irritatie. Hij was ook maar een mens van gelijke beweging als ieder ander. Paulus die is er toch wel lichtelijk geïrriteerd over. Over dat hoogmoedige drijf onder elkaar. Als je nou alles maar ontvangen hebt, en dat is toch zo. Dat is toch zo. Waarom dan die ijdele roem? Waarom dan? Hij wordt even scherp over. Hij wordt er even scherp over. Meer aan het eind van het hoofdstuk toe. Hè, meer over de helft. Hè. Bij vers 10 en zo. En 9, 10, 11, 12 en 13. Wordt Paulus scherp. Hij zegt: jullie hebben alles. Jullie kunnen alles. Jullie weten alles. Maar zo is het toch niet met een dienstknecht van de Heere, met een kind van de Heere. Wij gaan toch niet door dit leven naar het koninkrijk Gods toe als kinderen des Heeren om groot te worden in onszelf. Daar is toch niet om begonnen. Paulus zegt, moet je toch even letten op hoe wij arbeiden en leven. Dat zeg je niet om zichzelf te beroemen dus. Hè, maar gewoon om te laten zien hoe nou de gang naar de hemel is. Paulus zegt, wij zijn dwazen om uw wil. Om Christus wil. Ja, jullie zijn wijs, hè? Jullie zijn wijs. Paulus is een dwaas. Wij zijn zwakker, maar jullie sterker. Gij zijt heerlijk en wij verachten. En zij noemt zichzelf aller uitschraapsel en afvaagsel der wereld tot nu toe. Ja, dat, zo is Gods kind, hè? Gods kind in deze wereld. Gods kind in deze wereld. Die heeft geen applaus te verwachten van de mensen en van de wereld. Gods volk op deze wereld is een vreemdeling op de aarde. Ik ben een vreemdeling hier beneden. En als je dat niet wil zijn, dan wil je kennelijk met de wereld meedoen, in de pas lopen, dan kun je geen kind van God zijn. Dan kun je geen kind van God zijn. Nee. Want de weg naar de hemel die gaat door verdrukkingen heen. Je wordt in de wazen geacht. Je bent veracht. Paulus wordt zelfs met vuisten geslagen, staat er, leed honger en dorst. Ja. Kijk maar eens in de christenreis van zo'n Benjamin. Christen op weg naar de hemel. Is dat van glorie tot glorie? Is dat gloriëren hier al in dit leven? Het hoofd in de lucht en in de wolken? Nee. We gaan er weer verdrukkingen in het koninkrijk van God. Paulus wist er zo van. Dit is lijden om Christus wil. Het is nog wel eens zuchten. Hè? Het is nog wel eens zuchten. Hè? Er zijn wel mensen die denken van als je een kind van God bent, dan ga je pad over rozen. Dan is het altijd zingen, altijd hoofd in de wolken, altijd op de toppen der bergen. Helaas, zo denkt Paulus er niet over. Paulus wist ook al van die vreugde in de Heere, waar kandidaat van de Heere het vanmorgen over had. Dat wist Paulus ook al van. Maar hij wist ook van diepe smart. Hij wist ook van wegen van kruisen tegenspoed. En dat is zo kenmerkend juist voor de kinderen van God. Ze zijn hier eigenlijk op deze aarde niet gewenst. Niet gewenst. En dat worden ze gewaar ook. Door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God. We arbeiden werkende met onze handen, worden gescholden en we zegenen. Zie je? We worden vervolgd en we verdragen. Net als Christen in de christenreis van Bunyan, toen die op de ijdelheidskermis kwam samen met getrouwen. Toen werden ze uitgejouwd door al die mensen, door al die vrolijke mensen, al die kermisachtige mensen. Ja, ze werden uitgejouwd en er werd tegen ze geduwd, ze werden bespot. Getrouwen liet er zelfs het leven. Ja. Maar wat deden zij? Ze spraken de mensen vriendelijk toe. Ze scholden niet terug. Ze spraken de mensen vrienden toe, ze waarschuwden hen nog. Met het oog op de eeuwigheid. Ze hielpen de mensen die ze hielpen konden. Hè. Ze werden zelfs uitgejouwd, maar ze deden alles wat goed was om de wil van God te doen. Hè. Als gij gescholden wordt, scheld niet weder, maar zegent liever. Ja, daar is genade voor nodig hoor, om zo te kunnen leven, dat is absoluut waar. Maar die genade heeft God ook verleend. En die geeft hij nog aan Paulus en ook aan ons. Hè. Maar dan ga je niet over rozen. Nee. Dan ga je over toorns. Zeker waar. Hè. Paulus houdt dat hier de Korintiërs voor. Hij zegt, jullie zitten als vorsten te paard. Alsof dat het christen zijn is. Maar wij worden veracht. Kom eens van dat paard af. Hij heeft zelfs Timotheus nog naar Korinthe gestuurd om hen te helpen af te stijgen, zou ik maar zeggen. Want het is moeilijk kennelijk voor ze om van dat paard af te komen. Nou, ik stuur Timotheus wel. Ik kan jullie wel even een handje reiken dat je van dat paard af kunt komen. Van dat hoge paard af. Want als dat moeilijk is, dat afstappen, dan kan Timotheus jullie daar wel een beetje bij helpen. Ik geef het in eigen woorden weer. Maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, lieve mensen. He, dat Paulus eigenlijk ook een beetje ironisch voor de gek houdt bijna, hè? En ironisch aanspreekt om hen maar te bewegen om hun hoogmoed te verliezen. Wat hebt ge wat ge niet ontvangen hebt? En als je het allemaal maar ontvangen hebt, hoe kun je dan zo gedragen als je het allemaal niet ontvangen had? Alsof je het allemaal van jezelf had. Alsof het van jezelf was. Waarom kun je dan de een opgeblazen zijn tegen de ander? Gemeente, aan het einde van het jaar is het de tijd om de balans op te maken. Zeg eens, wat hebt ge allemaal? Wat staat er allemaal in uw geestelijke boeken? In uw huiselijke boeken? In uw bedrijfsboeken, als u een bedrijf hebt tenminste. Wat staat er allemaal in uw belastingaangifte? Dat geeft zo ongeveer weer niet wat vermogen dat je hebt, als je tenminste niet al te veel zwart geld hebt, want dan klopt het niet. Maar wat heb je allemaal? Ja, dat kan veel zijn. Als je terugkijkt op 2019, misschien ben je wel rijk gezegend. Gefeliciteerd ermee. Natuurlijk, en dat meen ik van harte hoor. Gefeliciteerd ermee. Ik gun iedereen het beste. Ik gun iedereen rijkdom. En welvaart. En dat het hem goed gaat. En dat hij veel kan. Maar ik zeg er wel bij hoor. Wie onderscheidt u? En van wie heb ik het allemaal ontvangen? En als je het allemaal ontvangen hebt, waarom doe je dan toch ook een beetje misschien zoals die mannen daar in Korinthe? Ze deden net alsof ze het niet ontvangen hadden. Allemaal van ons eigen. Allemaal van onszelf. Wij dit, wij dat, wij zus, wij zo. Bederf voor de kerk. Bederf voor de kerk. Als dat in de christelijke gemeente gebeurt, is dat een bederf van de kerk. De hoogmoed. Dat de een opgeblazen is tegen de ander. Hij laat het vooral bij ons niet zo zijn. En ieder moet de ander uitnemender achten dan zichzelf. En dat leert ons de schrift. Dat is wel eens moeilijk, maar dat moet toch wel. Dat wordt ook op de school van Gods genade wel geleerd. Hè? Dat je de ander uitnemender moet achten dan. Dan ben je klein voor het aangezicht des Heeren. Ook al ben je misschien rijk, ben je toch klein voor het aangezicht des Heeren. Dan zeg je, Heer, het is alles van u. Mijn gaven. Mijn kennis. Mijn talenten. De bekwaamheden, gij hebt ze me gegeven. En alle roem is uitgesloten. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Wat zou ik kunnen roemen anders dan in het kruis van Christus alleen. Wie roemt, roeme in den Heere. Wat je ook bent, hoe je ook bent, wie roemt, roeme in den Heere. Dat is de enige roem aan het eind van 2019. Aan het einde van het tweede decennium van deze eeuw. Dat is de enige roem die overblijft. Als het goed is. En de enige roem ook waar we mee voor God kunnen naderen. Want alle andere roem die verdoemd zijn. Roemen in de Heer. Paulus wist ook te roemen in zijn zwakheden. Terwijl hij er middenin zat in zijn zwakheid. Hij wist toch dan in den Heere te roemen. Hoe zwak dat hij ook was. Zo is hij zijn pad gelopen naar de hemel toe. De christen reizen naar de eeuwigheid. Die gaat niet over hoge toppen. Die gaat vaak, dat is mijn ervaring ook, door diepe dalen. Die gaat soms met vrezen en beven. Maar zij die zo reizen, die komen thuis. Die komen thuis. Kom eens van dat paard af, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Van dat hoge paard. Laat Timotheus jullie maar helpen eraf te klimmen, eraf te stijgen. Kom eens van dat paard af. Want als jullie daar niet van afkomen, en jullie gaan door met je hoogmoed, dan kom ik eraan, zegt Paulus. Dan kom ik eraan, hoor. En dan zul je merken dat het om de kracht gaat. En niet om de woorden van hen die opgeblazen zijn, die altijd maar weten te tetteren en te ratelen. Hè? Ja, nee, die zal ik het zwijgen opleggen. Wat wilt ge dat ik komen zal, wat ik doen zal? Wil je dat ik met de geest van de zachtmoedigheid kom? Of met de roe? Met de roede, met de stok? Ja, dat kan ook, zegt Paulus, dat kan ook. Hè? Hij hoopt natuurlijk het eerste. Dat u met de geest van de zachtmoedigheid zal komen. Laat ons dan afleggen, beste mensen. Alle hovaardij. Dat we dat mochten leren aan het eind van 2019. Alles wat ik heb en ben, allemaal mag krijgen. En dan hoef ik op niemand neer te zien. Dan hoef ik mij boven niemand te verheffen. Alles maar gekregen. Dat is de ware bron van ootmoed. En van nederigheid. En wilt u wel weten, gemeente, dat is het sieraad van de christen. Ootmoed en nederigheid. Er wordt misschien wel eens weinig onder ons gevonden, maar het is toch het sieraad van de christen. God bekleedde mij daarmee en u daarmee. Met dat sieraad. Ook aan het einde van dit jaar, dat sieraad van de ootmoed. En Heer. Het is al. Van u. Ik ben niets. Helemaal niets. Het is de genade Gods die met me is. Alles gave. Alles genade. Dan roem ik in hem. Dan roem ik in Christus alleen.